Voor we aan de prediking beginnen, zou ik even jullie willen attent maken op iets. Eerst nog iets anders. Daarnet in het gebed, ik vond het wel fijn, sprak iemand als volgt. Heer, u hebt ons niet nodig, maar u wilt ons. Ik vond het heel mooi, het idee. God wilt ons. Niet van we mogen bij God komen. En dat is een genade, dat is allemaal waar. Maar God wilt ons. Ik vond dat heel mooi gezegd. Nu, wij willen jullie ook, wie is wij, even uit naam van de oudsten en de diakenen. Het is deze woensdag VOD. Dat betekent vergadering van oudsten en diakenen. En het is ook VOD plus. Dat betekent niet alleen oudsten en diakenen zijn welkom, maar eigenlijk iedereen van onze gemeente die vanuit zijn functie, zijn taak wat hij hier doet, zegt van, oh, ik wil eens even iets overleggen, of ik heb een suggestie, of ik wil gewoon graag iets delen. Vanuit de praktische omkadering van wat we allemaal voor elkaar doen, bent u van harte uitgenodigd om 19:30 deze woensdag. En hoe werkt dat dan? Dan doen we eerst alle plussers, zeg maar. Degene die geen oudste of diakenen zijn, bespreken we wat er te bespreken valt. En daarna mag u al naar huis en dan doen wij nog tot een kot in de nacht verder. Zoiets. Niet dus, hè, dat laatste. Andere oudste in de jaken. Hè? Goed, tot zover. Die uitnodiging, u bent daar echt van harte welkom. Want alleen zo kunnen we op de beste manier proberen elkaar te dienen. Ik wil met jullie vandaag wel iets bijzonders doen. Ik wil met jullie gaan kijken naar het dak van Ibrahim. Het dak van Ibrahim, dat ziet er zo uit. Het is in Cairo, de hoofdstad van Egypte. En wel in een bijzondere wijk, namelijk de wijk van de vuilnismannen. En Ibrahim is een van die buurt, dat is een heel grote wijk, die voor heel die gigantische stad het vuil ophalen. En hierboven op een gebouw heeft hij zijn varkensstal. Dat is de afvalverwerking daar, de varkens. En dus zo onderhouden zij, of houden zij een miljoenenstad proper. En Ibrahim is een van die Koptische christenen. Het is het de christen, grote christengemeenschap in Cairo. Nu, wat er aan zijn stal ook bijzonder is, is dat hij die geschilderd heeft. Ja, jullie zien, bijzondere schilderingen, dat is, oh, dat heeft wel iets, dat brengt kleur in de stal. Maar het is toch ook een beetje vreemd, lijkt mij. En je ziet dat ook, dat hij niet alleen is, ook de buren daarnaast hebben hun gebouw geschilderd. En er zijn er nog veel meer, namelijk ook al heel wat mensen voor, hier is zijn dak, hier is Ibrahim zijn dak. Heel wat mensen ook voor hem en een heleboel na hem. Hebben hun huizen op zo'n bijzondere, ja, het heeft wel iets, het geeft kleur, er zit wel iets in. Maar het is toch ook een beetje vreemd. Tegelijkertijd lijkt er of er toch ook een patroon in zit. En het is pas als je weet wat het is, dat het heel bijzonder wordt. Het is een project. Het is een kunstwerk, een anamorf kunstwerk. Anamorf betekent, het is eigenlijk niet uit één vorm, het is uit een bijzondere samenstelling. Het is alleen maar te zien, maar op één heel bijzonder punt, dat is namelijk boven op de berg waar hun kerk is. Ze hebben daar een kerk uitgehouden uit een rots voor 10.000 man. Dat is iets groter dan onze zaal. Ja. En als je boven op die berg staat, vanuit één specifiek punt, pas dan zie je wat de bedoeling is. En ze hebben er een jaar aan gewerkt. En dan zie je, hier is Ibrahim zijn dak. Dat eigenlijk tot van in het begin van de stad, van die wijk, tot helemaal heel ver in die wijk, daar één groot kunstwerk is ontstaan. En het is in het Arabisch geschreven, het is van een bisschop uit de derde eeuw. Daar staat, wie naar de zon wil kijken, moet eerst goed in zijn ogen wrijven. Wat hij daarmee bedoelde, heb ik niet opgezocht. Daar moet je straks maar eens over nadenken, of niet. Maar het was iemand van die regio zelf, ze wilden iets dat met hen te maken had. Maar het is wel een heel bijzonder kunstwerk, vind ik. En toen ik dat zo bekeek, en eigenlijk toen ik hier mijn preek aan het voorbereiden was, toen zag ik eigenlijk dat het een heel mooie illustratie is van hoe profetieën in de Bijbel werken. Wat ik ook mooi vond, is dat die man waar het schilderij ongeveer begint, Ibrahim heet, de Arabische naam voor Abraham. En Abraham is ook degene waar de profetie, de grote profetie van doorheen heel de Bijbel begint. Het verhaal van Abraham is het begin van een heel groot verhaal. En de profetie van Abraham, namelijk door uw nageslacht, zullen alle volken gezegend worden. Dat kan je pas begrijpen als je de rest van de geschiedenis, de rest van de profetieën tot de dag van vandaag begrijpt. En zo is dat ook, als je alleen naar het dak van Ibrahim kijkt, dan denk je, ja, het heeft wel iets, maar hoe dat dan precies in elkaar zit, dat weet niemand. Pas als je het hele grote plaatje, zelfs tot op het einde, want als die er niet bij zou zijn, was het ook niet af. En zo zit die profetie van in de Bijbel, die grote profetie in elkaar, namelijk over verschillende tijdstippen, over verschillende plaatsen heen, wordt één groot beeld gevormd. En één kan je niet apart begrijpen, en pas in zijn geheel komt het eigenlijk tot zijn recht. En zo moet je ook het einde, die laatste stukken, die hebben pas zin als je de eerste goed begrijpt en als je die goed kent. En zo zien we het laatste stuk van die profetie in de Bijbel is het boek Openbaring. Nu, dat is het sluitstuk van het grote verhaal van de Bijbel eigenlijk. Nu, ik moet zeggen, het boek Openbaring en ik, het is lang een wat bevreemdende relatie geweest. Ik dacht eigenlijk dat het boek Openbaring als volgt was, namelijk God heeft een plan met de toekomst, maar een plan dat niemand begrijpt. Dat is te goddelijk, te onverstaanbaar. Maar om er zeker van te zijn dat er een plan is, dat we dat weten, geeft hij het boek de Openbaring op zo'n gedane gecodeerde manier, dat niemand het eigenlijk echt weet, maar we weten dat er iets is. Zo'n beetje zoals de schepping, we weten het is gebeurd, maar ja, niemand kan dat nadoen of zo. Dat is goddelijke wijsheid, dat is goddelijke kracht. En zo ook het Openbaringenboek dacht ik van, hij laat zien, er is iets, maar wat? Dat is eigenlijk toch zo onduidelijk. Nu, ik ben daar een beetje op moeten terugkomen. Openbaring is een profetie. En het past in dat grote plaatje. Het komt pas tot zijn recht als we de hele profetie uit de Bijbel goed leren kennen. De taal van die profetieën, wat best een, net zoals het Arabisch, best een moeilijke taal lijkt te zijn. De symbolen moet je gaan begrijpen. En pas dan ga je zien hoe doorheen heel de geschiedenis die profetieën samenpassen. En zo is Openbaring niet onbegrijpelijk. Openbaring, apocalyps in het Grieks, betekent ja openbaring. Als iemand iets aan u openbaart, dan betekent dat dus dat hij iets onthult, is een andere vertaling. Terwijl ik, en misschien u met mij, ook vaak dacht, openbaring is gelijk aan, ik begrijp het niet. Dat is tegenstrijdig. Het is de openbaring, het is de onthulling. Nu, dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een auto, wow, zie je een chique bak, of zie je een krul, dan spreek je meestal over de buitenkant. Maar de werkelijke openbaring die gebeurt wanneer je de motorkap opendoet en ziet wat er daar aan de hand is. Nu, voor een leek, als ik in de mechaniek, zegt dat nog niet veel. Net zoals dit Arabisch mij niks zegt. En net zoals misschien die beelden uit de Bijbel u niks zeggen als je er niks van kent. Het is pas als je er iets van kent dat je gaat zien van wauw, dit zit knap in elkaar en zelfs dat krul, het ziet er misschien niet uit, maar van binnen... Wauw. Of, oh, die chicken bak. Ja, maar heb je die motor gezien? Als je daar iets van kent, dan zie je het verschil. En zo werkt dat met de openbaring. Ja, het onthult, maar het is niet gemakkelijk om te zien wat er daar precies afspeelt. Daarvoor moet je erin duiken, het leren kennen, ermee bezig zijn. Anders kun je ernaar blijven kijken en blijf je er niks van begrijpen. Ja. En zo heb ik moeten leren dat het boek Openbaring eigenlijk juist heel erg interessant moet zijn. Nu, waarom wil ik preken uit Openbaring? Niet omdat ik daar keiveel zin in heb. Want ik ben helemaal nog geen expert. Hoegenaamd niet. Ik ben nog geen automechanieker van Openbaring. Ik ken daar nog niet veel van. Maar ik heb ontdekt dat het heel belangrijk is. Waarom? Ik ben met de toekomst bezig geweest wel een beetje. De voorbije preken heb ik gepreekt uit Thessalonicense. En de vraag gesteld aan ons van... In welke toekomst leven wij? Leven we met het besef, Jezus komt terug? Ja. Leven we met het besef van, ik moet klaar zijn als hij daar is? Ook al weten we niet wanneer het... Dus daar was ik al mee bezig. En tegelijkertijd ben ik bezig geweest met... Omdat ik nu onze gemeente dien in mijn volle tijd, zeg maar. Ben ik ook bezig met de toekomst van de gemeente. Want de gemeente, hier zoals wij hier samen zitten... Het is niet meer zoals 40 jaar geleden. Onze wereld is veranderd. Er is een nieuwe jonge generatie die sterk aan het uitbreiden is, elke dag bijna. Ja. Dus er is ook een toekomst van onze gemeente. En dus die twee dingen, die houden mij sterk bezig. En, goh, de waarheid van de Bijbel is onveranderd. Maar hoe we dat uitleven, dat is toch wel altijd weer een zoektocht. Want we zijn mensen van vandaag. Hoe geven we dat vandaag vorm? En zo denk ik dan soms van, oh God, hoe moeten we dat doen? Een gemeente zijn zoals dat jij dat wilt. En dan denk ik, oh, als er dus een briefje uit de hemel kwam, doe het zo. Dat zou gemakkelijk zijn. Ik denk soms ook, als ik nu eens een brief zou schrijven voor de gemeente. Als heel veel mensen dat zouden doen. Schrijven jullie eens een brief aan onze gemeente. Wat je denkt, hoe het zou moeten en wat er misschien beter of slechter. En ik weet niet wat. Dan zou je een amalgaam krijgen van heel veel menselijke ideeën. En iedereen heeft wel zijn gedacht over onze gemeente. En trouwens over de gemeente in het algemeen. Maar dat is totaal niet relevant. Mijn gedacht over de gemeente. En dat van u trouwens ook niet echt. Mijn excuus daarvoor. Het enige wat er echt toe doet is, wat wilt Jezus met zijn gemeente? Dus daarom is een brief uit de hemel vandaan gekomen. Nu het mooie is, dan komen we daar en de mensen die openbaring kennen, hadden het al voelen aankomen, daar begint de openbaring mee. We gaan vandaag kijken naar de introductie, de aanhef. En in de komende preken wil ik gaan kijken naar de brieven aan de gemeente. Hoe moeilijk kan het zijn? En dan wil ik samen met jullie, niet alleen ik, maar samen met jullie gaan onderzoeken, wat staat er in die brieven aan de gemeente? Want daar moet wel iets heel belangrijk in staan. En we gaan lezen, ik ga eerst bidden en dan gaat Nicole voorlezen uit de openbaringen 1 tot en met 8, maar ik zal eerst voor het woord bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Vader, ik dank u voor de Bijbel in zijn geheel, Heere God. Ook al is het voor mij en allicht voor verschillenden onder ons soms best nog zo mistig als vandaag op de weg, Heere God, dat we ons afvragen hoe zit het nu en ik begrijp het niet. Maar Vader, ik bid, wilt u onze ogen openen, wilt u onze geest uw geest in ons hart geven, Vader, dat we wijsheid en inzicht van u mogen ontvangen, Heer God. Niet van onszelf, maar van u. En Vader, zo bid ik, wil met uw woord diep in ons hart spreken. Amen.
Allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Aan de zeven gemeenten van Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heersers over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt. De Almachtige.
Amen. Dank u wel, Nicole. De aanhef, het begin en daarna komt werkelijk het beeld zoals Johannes het heeft gezien. Dit is de voorbereiding, mannetjes, er komt iets aan. Ja, dat is wat Johannes vertelt. Nu, zoals ik al zei, mijn idee over openbaring was een beetje zo een onbegrijpelijke tijdslijn over de toekomst. Wat dacht ik dat openbaring was? En ik dacht als dusdanig, wat zijn we daar nu eigenlijk mee? We leven eigenlijk toch een beetje vandaag. Ja. En ik zag het zomaar, dat was omdat ik het verkeerd zag. Het doel van een profetie spreekt vaak over de toekomst. Het doel van een profetie is niet van, mannetjes, ik heb iets boeiend. Namelijk, in de toekomst staat er dit te wachten. Dat is niet enkel de bedoeling van een profetie. De bedoeling van een profetie is altijd, namelijk, met een blik op de toekomst, kijken naar je leven van vandaag. En liefst nog, dat die blik op de toekomst, je houding van vandaag, de keuzes die je vandaag maakt, dat die daardoor bepaald worden. Dat die toekomstblik iets doet nu. Dat is de bedoeling. En daarom is het belangrijk dat je niet alleen gaat kijken wat leren we uit de toekomst, maar dat we vooral ook gaan kijken, hoe zit dat nu voor mij vandaag? Wat betekent dat voor mij om daarmee te doen? En dat was precies ook wat er 2000 jaar geleden gebeurde. Die christenen toen dachten niet van, toen ze die brief van Johannes kregen, ah, bedankt. Daar zullen we wel zien over 2000 jaar wat ermee gaat gebeuren. Dat dachten zij niet. Wanneer zij dat lazen, was het voor hun belangrijk. Daarom hebben de christenen altijd gezegd, dit boek moeten we zeker meenemen naar de toekomst. Want het was toen voor hun relevant. En nu, 2000 jaar later, is het precies even relevant. Want het leerde hun hoe zij op dat moment hun leven moesten zien, welke positie zij innamen in het grote plan van God. En dat leert die brief ook vandaag aan ons, namelijk welke positie wij innemen. Daar gaan we naar kijken. Nu, het vers dat ik als kapstok wil nemen uit deze ochtend is dit. Namelijk, gelukkig wie dit voorleest. Daarom vond ik het fijn dat Nicole het kon voorlezen. Ja. Gelukkig wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die de profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Gelukkig, zalig staat er in andere vertalingen. Dat gaat niet over happy, happy, joy, joy. Daar word ik nu blij van. Ja, het gaat over, het is goed dat je dit weet. Daar ga je beter van worden. Als je dit leest en dit hoort, dan ben je beter af. Of anders gezegd, als je het niet hoort en niet leest, dan ben je slechter af. Dat is eigenlijk de logische conclusie. Dus het zit wel ergens een dringendheid achter. Net zoals er staat, de tijd is nabij. En wat ik wil gaan onderzoeken deze verdere ochtend is, waarom zijn we dan eigenlijk beter af? En hoe maakt het je gelukkiger? Of hoe werkt dat dan? En dan ook, voor wie is dat bestemd? Ja? Voor wie is het bestemd om zalig te zijn, om gelukkiger te zijn? Nu, we beginnen bij het waarom. Nu, daarvoor moeten we eerst naar vers 1 en 5. Openbaring begint, openbaring van Jezus Christus. Daarna wordt in vers 5 Jezus Christus genoemd de betrouwbare getuige. Ik vind het eigenlijk heel gek. Dus dat zijn de eerste drie woorden. Hè? Openbaring van Jezus Christus. En daarboven staat, als titel van het boek, openbaring van Johannes. En daaronder staat openbaring van Jezus Christus. Nu, daarover kunnen we discussiëren. Het gaat over verschillende dingen, maar het gaat erover. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Het is de openbaring rechtstreeks van Jezus. We kijken naar de evangelie, heel belangrijk. Het leven, de daden, de woorden van Jezus. Super belangrijk, daar is het koninkrijk op gebouwd. Maar dit zijn zijn laatste woorden. Daarvoor is hij speciaal naar Johannes gegaan en kijk, ik heb nog. Waarom zou je daar niet veel belang aan hechten? Het zijn woorden rechtstreeks van Jezus. En daar moet je volgens mij iets mee doen, want het is misschien zelfs gevaarlijk om met een heel boek van woorden met Jezus niks te doen. Daarom wil je naar kijken. Nu, wat doet dat boek met je? Het zet alles in het juiste perspectief. En we lezen eigenlijk in de versen 6 tot en met 8 een samenvatting van heel het evangelie en de rest van de geschiedenis. Het hele juiste perspectief komt in beeld. In vers 6 lezen we wie wij zijn als we Jezus volgen. Namelijk de ware getuigen, betrouwbare getuigen die een koninkrijk uit ons gevormd heeft. Wij zijn het koninkrijk en ons gemaakt heeft tot priesters voor God, zijn vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Wij zijn Gods koninkrijk. Moeten we heel belangrijk beseffen, als wij hem volgen, dan zijn wij zijn volk, zijn koninkrijk. Dat is onze positie. Daarom zijn we goed af als we dat goed beseffen. En dan vers 7. We weten wie wij zijn, maar we zijn ook zeker van de toekomst. Zoals we in de brief van de Thessalonicenzen lezen, staat er. Hij komt te midden van de wolken en zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op de aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dat is heel belangrijk. Je kan zeggen, ja, wij zijn volgens Gods koninkrijk, maar die blik op de toekomst, daar hebben we het al uitgebreid over gehad, die is uitermate belangrijk. En Ten slotte in vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was, die komt, de Almachtige. Het grote plan van God. Niks is toevallig in deze wereld. Ja. Dat is heel belangrijk om te weten. Wij hebben een plaats in dat plan. Wat hij hier beschrijft is... Johannes schrijft over ons. Hij toen met alle christenen. Wij ook ons. Wij hier en wij met alle gemeentes hebben een positie in dat grote plan. Dat is ongelooflijk. Als je dat beseft, dat wij hier niet zomaar zitten, dat we niet zomaar proberen goed te leven en dergelijke meer, en we mogen naar de hemel. Nee, wij zijn deel van Gods plan. Dat is een ongelooflijk besef als je daar een beetje over begint na te denken. En je stelt je de vraag van, wow, wat betekent dat voor mijn leven? We leven dus niet zomaar, net zoals Ibrahim daar met zijn dakje. De eerste keer als hij als kunstenaar kwam, zal hij gedacht hebben van, oké. Ik weet het nog niet zo. Je wilt mijn dak schilderen. Ja? Want hij zag het niet. Hij zag het grote plan niet. De kunstenaar vertelde ook dat hij best wat werk heeft gehad om die mensen duidelijk te maken. Dit is het plan. Het wordt iets heel mooi. En toen ze dan dat toeliet. Oké, ik wil deel uitmaken. Ibrahim zag zijn positie. Oké, ik moet hier iets mee doen. En dan kan er iets moois uit ontstaan. En die positie hebben wij eigenlijk ook in het plan van God. Namelijk, ja, laten wij ons dak schilderen. Om deel uit te maken van dat grote plan. Ja, want anders ben je er geen deel van. Nu, hoe moet die rol opnemen? Nederig. Niet dat wij het gaan doen. God kan best zijn plan zonder ons ook laten uitkomen. Maar wel vastberaden, namelijk, we willen er deel van zijn. God wil ons, maar wij willen ook deel zijn van hem. Nu, dat is waarom het zo belangrijk is om dit te gaan lezen. Dat we beseffen welke onze plaats is in dat grote plan. Ten tweede. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die de profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Zich houden aan. Lezen, horen, houden aan. In een andere vertaling staat er bewaren. Ja? Of in acht nemen. Het is het Griekse woord. Het is allemaal hetzelfde. En het is ook hetzelfde woord dat we bijvoorbeeld tegenkomen bij Maria. Het was onlangs kerst. We hebben bij kerst stilgestaan. Onder andere bij wat het voor Maria moet geweest zijn allemaal. En wanneer de herders bij Maria komen en vertellen wat de engel allemaal hebben gezegd. Dan staat er. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Ja, die... Bewaarde en bleef erover nadenken is eigenlijk één woord. Ja, dat is het woord tereo. Maakt niet uit, ik ken ook geen Grieks. Maar het is wel belangrijk, het is een heel waardevol woord. Of bijvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, God dus, indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart... In die is waarlijk de liefde van God volmaakt. Dus dat bewaren, dat betekent die profetie bewaren, in je hart dragen, is meer dan alleen maar bewaren. Ik zal het stofvrij in de kast zetten. Nee, het is bewaren, in je hart dragen, erover nadenken, eigenlijk heel je binnenkamer inrichten. Ja, laten beïnvloeden door die woorden. Dat is wat we met die profetie moeten doen. Keihard in ons opnemen en eigenlijk heel je leven erdoor gaan laten beïnvloeden. Gelukkig ben je dus als je die profetie heel erg ter harte neemt. Die uitspraak ter harte neemt en je erdoor laat richting geven. Dus dat is hoe wij gelukkig kunnen zijn. Hoe we beter af kunnen zijn als we met die woorden voor onszelf heel persoonlijk en voor ons als gemeente het in ons hart gaan nemen. En tenslotte, gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Wie? Over wie gaat het? Voor wie is deze woorden bestemd? Wel, dan lezen we een vers erbij, namelijk van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Dat is zijn doelpubliek. Dat is over aan wie hij de brief richt. Nu... De zeven gemeenten, dat waren Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, dat is een mooie naam, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Van de meeste van die kerken weten we helemaal niet zoveel. Nu, die brief is allicht aan die kerken bedoeld geweest. Maar veel belangrijker is dat we de symboliek van het getal 7 in Openbaring zien. Dat kom je heel vaak terug. Ja. Eigenlijk is dat opgedeeld in 4 keer 7 dingen. Waaronder eerst de 7 gemeentes. En het getal 7 staat voor de compleetheid. Het vervat alles. Eigenlijk betekent die brief is aan de gemeente gericht. Ja, ook aan die gemeente, die 7 gemeenten, die kregen het als eerste aan. Maar het is eigenlijk aan de gemeente. Alle gemeentes in Azië, alle gemeentes die er zijn, en ook trouwens alle gemeentes die er zullen zijn, en voor ons die er al geweest zijn. Het is de brief aan de gemeente, de universele gemeente. Dus ook voor ons. Deze brief is echt bestemd voor ons. En zoals we in de brief zullen ontdekken, is de gemeente is een collectief. Maar de gemeente bestaat uit een collectief van individuen. Je kan geen collectief hebben zonder dat er individuen zijn. Dan heb je gewoon niks. Dan is het een lege zak. Nee, collectief is belangrijk. De brief is gericht aan de gemeente. Maar als je dan gaat kijken wat er allemaal in gaat staan, we gaan dat ontdekken. Dat heel persoonlijke dingen. En zo is dat altijd. De brieven van de apostelen zijn heel vaak gericht aan de gemeente. En de oproepen die worden gedaan aan de gemeente zijn, verander uw persoonlijk leven. Ja, leef rein, wees vriendelijk. Je kan niet als gemeente vriendelijk zijn. Nee, je bent als individu vriendelijk. Dus die combinatie is heel belangrijk. Je kan ook niet zeggen, je kan niet spreken over de gemeente en uw mening eens geven over de gemeente. Want dat ben je zelf. Je bent als individu deel van het collectief. Dus als je spreekt over de gemeente, dan spreek je ofwel over iets waar jij gewoon deel van bent, oftewel iets waar je geen deel van bent. Dat kan ook. Dat is een andere conclusie die je dan zou kunnen trekken. Dus die combinatie individu-collectief moeten we heel erg meenemen. Wij zijn de gemeente. En zo moeten wij ook Gods woord lezen. Nu, waarom is dat belangrijk? Waarom wil ik dat benadrukken? Ik was heel erg geraakt toen ik de laatste tijd was aan het lezen in de brieven, nee, in de verhalen van de koningen, in de boeken Koningen en Kronieken. Ik vind dat vervelende verhalen. Het gaat over het volk Israël en Juda. Hoe die eigenlijk altijd maar tegen God vaarwel zeggen. God zegt altijd, hier is mijn hand. En ze slagen ze altijd terug weg. En heel af en toe is er een koning die die hand vastpakt en met God op weg gaat. En zo was ik in hoofdstuk 20 van koning, en er was eindelijk nog eens een koning die die hand vastpakt, koning Jozefat, en er staat in het begin van het verhaal van koning Jozefat: de Heere was met Jozefat, want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David. Hij zocht de Baals niet, maar God zijn vader. Dus daarmee begint het verhaal. De schrijver zegt al meteen, eindelijk nog eens de goeie. Ja. En ook op het einde staat er, hij wandelde in de weg van zijn vader Asa. Hij week daarvan niet af en deed wat recht was in de ogen van de Heer. Hij heeft heel zijn leven lang toch wel met de Heer gewandeld. Yes! Eindelijk kan God zijn zegen geven. Maar toch niet helemaal. Want wat was het probleem? Wat staat er dan meteen achter? Alleen verdwenen de offerhoogten niet en het volk had zijn hart nog niet gericht op de God zijner vaderen. En zo zie je dat dat verhaal van die koningen, als een koning het slechte pad opging, dan volgde het volk gewillig. Maar als een koning zoals Jozef had het goede pad opging, dan ging het volk gewoon, ze begonnen wel te offeren, want dat werd dan een opdracht. En ze zeiden, oh ja goed, als we voor God gaan offeren, voor Yahweh, misschien krijgen we dan nog meer voor ons. Het volk, zijn hart ging niet naar God. En zo zie je dat dat collectief is van belang. De koning stond voor zijn, dat was eigenlijk de vertegenwoordiging van het volk. Als hij het slecht deed, was dat helemaal niet goed. Maar als hij het goed deed, betekende dat niet dat God zei van, oké, volk, jullie doen het maar niet, maar ik ga toch omwille van de koning jullie zeggen. Nee. Die inbreng van het volk, al die individuutjes van het volk, samen, Dat is uitermate belangrijk. En zo hoop ik dat ons hart, waar het over gaat, mijn hart, in de eerste plaats, als ik hier dat durf zeggen, maar ook uw hart, en dat is heel individueel van iedereen die hier een stoel op dit moment warm houdt. Uw hart moet die profetie, moet de woorden van God heel erg ter harte nemen. Dat is waar het over gaat. Wij moeten als individu ons leven juist inrichten en dan kunnen we als collectief Gods weg gaan zoeken. En dat is de uitnodiging. Ik ga de komende preken over de brief van de gemeente sturen, maar ik ga jullie ook uitnodigen, dat zal via een e-mail gebeuren, uitnodigen om mee dat denkproces op te starten, mee te willen nadenken van kijk, hoe spreekt God in ons hart en kunnen wij onze gemeente laten blinken op het kleed van de bruid van Jezus als hij terugkomt. En tot slot een citaat van de predikant die over 14 dagen komt, namelijk Willem Glashouwer, die komt over 14 dagen, de bekende Nederlandse predikant die veel meer dan ik, heel veel meer, wel een expert is in openbaring. En ik las van hem, dat heb ik verteld, dit citaat. Iedere christen mag en moet functioneren in een plaatselijke gemeente en is daarmee persoonlijk medeverantwoordelijk voor het geestelijk gehalte van de plaatselijke gemeente. En met die boodschap nodig ik u uit om samen het geestelijk gehalte van onze gemeente bam, een boost te geven en vooral dat te gaan doen wat Jezus voor zijn gemeente bedoeld heeft. En dat zal aan mij liggen. En dat zal aan u liggen. En dat zal aan ons allemaal liggen. Ja? En daar heb ik zin in. En daar heb ik geloof in. Dat God met ons wil bouwen. Ja? Maar laten we dan zijn woord, en net zoals Rudy ons aangaf in de gebedspunten, zijn woord ter harte gaan nemen. Het bijzonder in de prediking af en toe met openbaring, maar zoveel meer is er te vinden om ons tot dienstknecht beschikbaar te stellen van hem.